deze verklaringen stond, Zacharia 11 behoort tot een van de moeilijkste stukjes van het hele Oude Testament. Dus hou u maar vast. Een van de moeilijkste stukjes uit het hele Oude Testament. Verschillende commentaren die schreven hierover. Dus ja, wie zijn wij dat wij er zomaar eens even over na gaan denken? We gaan het wel met elkaar lezen. Zacharia 11. En dan lezen we vers 1 tot en met 17. Open uw deuren, o Libanon, opdat het vuur uw ceders verteren. Jammer, gij Cypres, omdat de ceder gevallen is en de geweldige bomen verwoest zijn. Jammert, gij eiken van Bazan, omdat het ondoordringbare woud is neergestort. Nou, u begrijpt nu wel een klein beetje hoe moeilijk het is, hè? Dan staat er, hoor het gejammer der herders, omdat hun heerlijkheid verwoest is. Hoor het gebrul der jonge leeuwen, omdat de pronk van de Jordaan verwoest is. Zo zeiden de Heere, mijn God, wijd de slachtschapen. Hun kopers slachten ze, zonder dat ze zich schuldig voelen. Hun verkopers zeggen, geprezen zij de Heere, omdat ik rijk word. Hun herders sparen ze niet. Want ik zal de bewoners der aarde niet langer sparen, naar het woord des Heren. Zie, ik lever de mensen over, allen in de macht van hun naaste en in de macht van hun koning. En ze zullen de aarde tot een woestenij maken, en ik zal uit hun macht niet redden. Daarom heb ik de slachtschapen gewijd. Daarom zijn zij de ellendigste onder de schapen. En ik heb twee staven genomen. De ene heb ik genoemd lieflijkheid, en de ander samenbinding. Zo heb ik de kudde gewijd. Drie herders heb ik in één maand verdelgd, omdat ik tegenover hen mijn geduld verloren had, terwijl zij ook een afkeer hadden van mij. Daarom heb ik gezegd, ik wil u niet langer wijden. Wat sterven gaat, sterven, en wat verdelgd dreigt te worden, worden verdelgd. En de overblijvende mogen elkanders vlees eten. Toen heb ik mijn staf lieflijkheid genomen en die verbroken, tenietdoende mijn verbond. En ik heb met alle volken dat ik met alle volken gesloten had. Dus werden te dien dagen verbroken. Zo hebben de ellendigste onder de schapen die op mij letten bemerkt dat dit een woord des Heren was. Ik heb tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, geeft mij loon. Maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af. 30 zilverstukken. Maar de Heere zeide tot mij, werp dat de pottenbakken toe, een heerlijke prijs waarop ik hunnerzijds geschat ben. En ik heb de 30 zilverstukken genomen en die in het huis des Heeren de pottenbakken toegeworpen. Daarop heb ik mijn tweede staf, samenbinding, verbroken, tenietdoende de broederschap tussen Juda en Israël. Toen zeide de Heere tot mij, neem u nog eens een uitrusting van een dwaze herder, want zie, ik stel een herder in het land naar wat verdelgd dreigt te worden. Zal hij niet omzien. Het verstrooide zal hij niet opzoeken. Het gewonde zal hij niet trachten te helen. Het uitgeputte zal hij niet verzorgen. Maar het vlees van de vette beesten zal hij eten. En hun hoeven zal hij hun afrukken. Wee de nietswaardige herder die de schapen verlaat. Het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog. Verdorren zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog. Tot zover dit stukje uit Zacharia 11. Nou, eigenlijk als je hierover nadenkt, hetgeen wat we hiervoor geschreven hebben, gelezen hebben, dat gaat over het feit dat God zijn volk van de heinde der aarde weer terugbrengt naar Israël. Daar staat dat hij als een herder tot de verloren schapen, de verloren stammen van Israël zal fluiten. En dan staat er letterlijk, hij zal ze terugbrengen naar het land Israël. Nou, wat je gaat zien, en dat wordt hier in Zacharia 11 heel duidelijk gemaakt, dat als de Heere zijn volk gaat verlossen, tot zijn doel komt met zijn volk Israël, dan zal tegelijkertijd ook afgerekend worden met alle volkeren daaromheen. Dus dan komt ook het oordeel over deze wereld. Dat gaat altijd samen. Dat zie je bijvoorbeeld al bij de uittocht uit Egypte. Toen God Israël verloste uit Egypte, kwam het oordeel over Egypte. Toen God het volk van Israël in het land Kanaan bracht, kwam het oordeel over de volkeren van Kanaan. Ja, heel Kanaan werd getroffen met de ban. Dus je ziet dat heel duidelijk bij elkaar komen. Gods plan met Israël, Gods verlossing met Israël en tegelijkertijd het oordeel over de volkeren. Nou, en het oordeel over de volkeren wordt hier zinnenbeeldig met beelden voorgesteld. Er wordt hier bijvoorbeeld gesproken in die eerste drie versen over allerlei bomen. Het gaat hier over de ceder van de Libanon natuurlijk. Hè? Daar staat de Libanon om bekend. Je hebt daar de cipres. Je hebt daar de eiken van Bazan. Ik heb daar eens iets over gelezen over Bazan. Bazan, waar ligt dat ergens? Bazan, dan moeten we denken een beetje aan de Golanhoogte. De Golanhoogte, daar ligt zo'n beetje Bazan. Dus in het noorden van Israël, tegen de grens van Syrië en Libanon aan. Daar ligt Bazan. En er wordt gesproken over de ondoordringbare wouden. Nou, wat bedoelt de Bijbel daar eigenlijk mee? Nou, misschien wel goed om even een tekst op te slaan om dat wat duidelijker te maken in Lucas 21. Lucas 21. Vers 29. In Lucas 21, vers 29, daar zegt de Heer Jezus. En hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom. En op al de bomen. Zodra ze uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Hier gaat het over het teken van Israël. En als we zien dat de Joden weer terugkeren naar hun eigen land, en dat de Heer met zijn volk bezig is, dan staat er let op de vijgenboom. Nou, daar zullen we vanavond niet helemaal uitvoerig over spreken, maar in de Bijbel wordt Israël vergeleken met een vijgenboom. Nou, kennelijk wordt Libanon vergeleken met een ceder. Bazan wordt vergeleken met een eikenboom. Vandaar dat hier staat, en dat is misschien best wel heel goed om dat te zien. Daar staat in vers 29, let op de vijgenboom en zet er maar een dikke streep onder, want wat staat er dan achter? En op al de bomen. En wat wordt er met al die bomen bedoeld? Dat zijn met name de omliggende volkeren daaromheen, die ook ontwaken, maar ook van alles en nog wat aan de hand is. Dus niet alleen op Israël letten, hoewel dat wel de hoofdzaak is, maar ook op die landen daaromheen. Wat daar gebeurt. En hier zien we dus dat oordeel ook over deze landen komt. Vlak rondom Israël. Hoeft het niet op te slaan, maar weet u dat Bazan in een hele bijzondere psalm voorkomt? Weet u dat Bazan voorkomt in de lijdenspsalm van de Heer Jezus, psalm 22? Wist u dat? Ja, kijkt u maar in psalm 22, daar wordt dat letterlijk genoemd en daar zie je dus eigenlijk hoe dreigend Bazan was. In psalm 22 vers 13, en deze psalm 22 is de lijdenspsalm over de Heer Jezus, waar de Heer Jezus aan het kruis, het uitroep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan staat er in vers 13, vele stieren hebben mij omringd, buffels van Bazan hebben mij omsingeld, zij sperren hun muil tegen mij open. Nou, het lijkt mij altijd dat je voor buffels die hun mond open doen, dan niet zo bang hoeft te zijn. Maar hier spreekt toch een enorme angst uit Net als een verscheurende, brullende leeuw. Nou, zo worden de stieren, de buffels van Bazan hier beschreven als zo angstaanjagend. Nou, en dat waren deze volkeren ook. En hier zien we dat als het ware de deuren geopend worden van deze landen voor het vuur, voor het oordeel van God. Ze zijn oordeelsrijp geworden. Nou, dan komen we bij het tweede stukje wat we gelezen hebben in Zacharia 11. Dan gaat het over die herders. Dan gaat het niet alleen over de herders van Israël, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Maar dan gaat het over de herders. Er staat in vers 6 van Zacharia 11, want ik zal de bewoners der aarde niet langer sparen. Het lijkt net alsof er opnieuw een zondvloed komt. Hè? God die zei op een gegeven moment in de tijd van Noach, ik kan het niet meer aanzien. De tijd is vol. De maat is vol. En er zal een moment komen, broeders en zusters, dat God de bewoners van de aarde niet langer meer zal sparen. Dat betekent, en dat woordje dat komt verschillende keren voor in dit gedeelte, dat God op een gegeven moment zegt, ik heb geen geduld meer. Mijn geduld is op. Dat zegt Petrus letterlijk, dat God nog steeds langmoedig is, nog steeds geduld heeft. Maar als God de draad met zijn volk Israël oppakt, dan is het geduld van God voor de volken om ons heen, is bijna op. En wat voor herders zijn dat dan, die voor de mensen op deze aarde dan zorgen? De bewoners der aarde. Wat voor herders hebben die dan? Nou, dan staat er over die herders, over dat weiden van die schapen, dan staat de Heere God, als je in vers 4 kijkt, de Heere God zeide, weid de slachtschapen. Het klinkt misschien heel cru, maar mensen die de Jezus niet kennen, mensen die de Jezus verworpen hebben, mensen die het lam verworpen hebben die geslacht is voor hen, worden zelf slachtschapen genoemd hier in deze wereld. En het is heel interessant om te zien dat Paulus in Romeinen 8, misschien wel goed om het even op te slaan, Romeinen 8, daar staat. Over het lijden van Paulus. Hoe hij zegt in vers 35, Romeinen 8, vers 35. Daar staat, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. We leven nu in een tijd waarin de wereld lacherig doet over de kudde van de Jezus. En in de ogen van de wereld zijn wij nu slachtschapen. Maar straks worden de rollen helemaal omgekeerd. Want Paulus zegt zo mooi hier in vers 37, maar in dit alles, ook al zijn we dan slachtschapen, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. De wereld is erop uit. En dan, ja, dat, als je dan denkt aan al die kinderen van God die om het geloof vervolgd worden. Gewoon puur als slachtschapen in de gevangenis zitten of in werkkampen te werk gesteld zijn. Of die misschien geestelijk, jongelui die misschien geestelijk belachelijk gemaakt worden op school. Als het ware afgeslacht worden omdat ze gelovig zijn. Ja, de Heer Jezus heeft gezegd, ik zend u als schapen onder de wolven. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar straks zal de rol omgekeerd worden en dan zijn al de bewoners van deze aarde zijn slachtschapen. Zij zullen onder het oordeel van God terechtkomen. Omdat ze het offer van Christus niet aanvaard hebben die voor hen een slachtoffer werd. En dan wordt hier gesproken over kopers. In vers 5, hun kopers slachten ze zonder dat ze zich schuldig voelen. Dat is het eerste. Dan wordt er gesproken over hen, de verkopers. Die zeggen, geprezen zij de Heer omdat hij rijk wordt. En ten derde wordt hier gesproken over de herders die ze niet sparen. Nou, ik denk dat dit de mensen zijn die op de een of andere manier heerschappij voeren over de mensen die hier op deze aarde wonen. De kopers, de verkopers en de herders. Er zijn drie kenmerken die vooral deze tijd kenmerken ook. De kopers voelen zich niet schuldig. En dat is eigenlijk ook de tendens in deze tijd. Men voelt zich niet zo schuldig. Men probeert altijd onder de schuld uit te komen. Men wil zich niet schuldig voelen. Altijd de ander de schuld geven. De verkopers die zeggen, ik ben rijk geworden. Ik wil me niet schuldig voelen. Ten tweede, ik wil rijk worden. En ten derde, het kan me niks schelen, ik spaar ze niet. He, dat zijn de kenmerken van de... Ik denk dat dit de kenmerken zijn van vele herders, leiders, die regeren over de mensheid van vandaag. Als ik er maar beter van word. Ik vind het trouwens heel bijzonder dat er in Openbaring 18 ook gesproken wordt over de kooplieden van deze aarde. In Openbaring hoofdstuk 18. In Openbaring hoofdstuk 18, dan hebben we... Misschien gaat het wel over dezelfde tijd als waar Zacharia het over heeft. En dan lees je in vers 11, Openbaring 18 vers 11. Een paar stukjes zal ik er even uithalen. En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar. Dat is Babylon wat gevallen is. Omdat niemand meer hun lading koopt. En dan staat er in vers 13... Waar bestaat die lading dan uit? Specerijen, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem, tarwe, lastdieren, schapen, ladingen van paarden en wagens en van lichamen en zielen van mensen. Nou, dat zijn de kooplieden, hè? Dat zijn de handelaren van vandaag, dat zijn de managers, dat zijn heel veel kooplieden in deze wereld die over de ruggen van anderen gewoon zielen van mensen verkopen. Je wordt als het ware verkocht aan een bedrijf. En de kooplieden der aarde. En dan staat er ook inderdaad in vers 15. En de kooplieden, hè, van Openbaring 18, de kooplieden in deze dingen die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan en uit vrees voor haar pijniging wenend en rouwbedrijvend, zeggende wee wee, die grote stad die gehuld was in fijn linnen. Nou, dat zijn de kooplieden der aarde. Dat zijn de herders van vandaag. Die handelen in mensen. Die handelen in zielen. Het gaat niet meer zo om de mens zelf. En nou, dat zie je steeds meer gebeuren. Ook degene die wel iets te maken hebben met de zorginstellingen, dan gaat het niet meer om de mens, maar om het geld. En op allerlei manieren moet er geld op de plank. En geld is als het ware de koning van deze wereld. Die regeert eigenlijk alles. Geld. Geld en nog eens een keer geld. En het is zo'n enorme macht vandaag geworden. En dat is eigenlijk hetgeen wat je hier heel duidelijk ziet gebeuren. En dan zegt God op een gegeven moment, mijn geduld is op. En dan staat er in vers 4, ik lever hen over. En dan staat er letterlijk in vers 6 bedoel ik, ik lever hen over omdat ik mijn geduld niet meer heb. Ik kan er niet langer meer sparen. Ik lever hen over in de macht van hun koning. Zie je dat staan? Hun koning. Ik heb hier in de kantlijn in mijn Bijbel achtergeschreven, dat zou wel eens de antichrist kunnen zijn. Hun koning. Dat er dan één koning zal zijn voor de bewoners der aarde. Ik lever hen over in de macht van hun koning. En het is ook niet zo toevallig dat daar ook bij staat in vers 8, daar staat van Zacharië 11, drie herders, en dan gaat het dus ook over machthebbers, hè. Drie herders heb ik in één maand verdelgd, omdat ik tegenover hen mijn geduld verloren had. Nou, dat heb ik al meer verteld, dat woordje, die uitdrukking, ik ben mijn geduld verloren, komt daar verschillende keren voor. Drie machthebbers worden ontroond, zodra er ook gesproken wordt over die ene koning. Weet u dat er letterlijk in Daniël 7 vers 24 staat, dat als de antichrist zal regeren, dan zal hij drie andere vorsten ten val brengen. Staat er letterlijk. En dat is niet zomaar toevallig dat hier gesproken wordt over die drie vorsten die ten val gebracht worden, als ze overgeleverd worden ook aan die ene grote koning. Nou, in dit alles laat de Heer zelf zien hoe hij zelf herder geweest is. Dan lees je in vers 7, daar staat: daarom heb ik de slagschapen gewijd, daarom zijn de ellendigste onder de schapen, en ik heb twee staven genomen, de ene heb ik genoemd lieflijkheid, en de andere samenbinding. En daar staat iets heel moois achter. Zo heb ik de kudde gewijd. Dat was de manier waarop de Heer herder was. En die twee staven, dat is kenmerkend voor het herderschap van de Heer zelf. Want er staat heel duidelijk, zo was ik herder. Zo heb ik het gedaan. Nou, met welke staven? De ene staf was de staf van lieflijkheid. Is het niet zo mooi dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. En dat de goede herder zijn leven inzet voor de schapen. Dat de goede herder zelfs zijn leven aflegt voor de schapen. De Heer is een herder geweest die zo liefdevol geweest is. Liefdevol heeft hij zijn kudde gewijd. Maar er komt een moment, en dat gaan we ook straks zien, dat deze staf van lieflijkheid gebroken wordt. En dan is het einde. Dan is de tijd van de genade voorbij. En die tweede staf wordt genoemd de staf van samenbinding. Heeft de Jezus het niet zelf gezegd? En het zal worden één kudde en één herder. En wat zie je eigenlijk als de Heer Jezus, als de Heer Jezus niet de herder kan zijn, dan wordt de kudde verstrooid. Dan is er geen eenheid meer. Dan is er oorlog, dan is er ellende. En de Heer Jezus is degene die echt kan samenbinden. Ik denk als de Heer Jezus onze herder is, ook bij ons in de gemeente. Ik mag dan een klein herdertje zijn onder de grote herder. Maar de Heer Jezus is de grote herder. En als we ons aan die grote herder overgeven, dan zal hij de gemeente samenbinden. Maar als we die herder verwerpen, dan wordt de kudde verstrooid. Het is ontzettend belangrijk dat de Heer Jezus als doel had om samen te binden. Samen in de naam van Jezus. Hè? En dat is eigenlijk de manier waarop de Heer Jezus herder was. Herder is geweest. En dan lees je op een gegeven moment in dit stukje. Ze hadden in vers 8, daar staat het laatste stukje. Ik ben tegenover hen mijn geduld verloren. Terwijl ze ook een afkeer hadden tegen mij. Ze hadden een afkeer naar mij. En daarom heb ik gezegd, ik wil jullie niet langer wijden. Ik hou ermee op. Hier stopt mijn herderschap. En dat zien we hier gebeuren in dit stukje, dat de Heer als het ware ophoudt herder te zijn. En dat is eigenlijk ook in vervulling gegaan in het Matthäus-evangelie. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. En straks komen we nog een keertje bij Matthäus. Dus houd uw vinger er maar een beetje bij Matthäus. In Matthäus 26, daar staat een vervulling hiervan. Straks heb ik ook nog even voor u een probleem wat u voor mij moet oplossen. Een vraag. Waaruit lijkt dat de Bijbel niet klopt. In Matthäus 26, daar staat, nadat ze het avondmaal met elkaar gevierd hebben en naar de Olijfberg vertrokken, dan staat er in vers 31 van Matthäus 26, toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Dat is gebeurd. De kudde werd verstrooid, de herder is geslagen. En ja, maar voor de gemeente staat zo mooi, voor de gelovigen staat er in vers 32, doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u volgen naar Galilea. En heeft de Heer als herder zijn apostelen weer bij elkaar geroepen. En was hij hun herder. Daar staat er een heel interessant stukje. En daar, ja, daarvan is Zacharia 11 bekend geworden. Dat staat over op een gegeven moment dat de Heer zegt, goed, jullie willen niet dat ik herder ben. Geef me dan mijn loon. En als jullie zeggen, ik geef jullie mijn loon niet. Nou ja, goed, dan zij het zo. En dan staat het, toen wogen zij, in vers 12, toen wogen zij zijn loon af. En dan staat er 30 zilverstukken. 30 zilverstukken staat er in vers 12. U weet waarschijnlijk wel, u hoeft het niet op te slaan, maar in Exodus 21 vers 32, Exodus 21 vers 32 staat dat de prijs voor een slaaf is 30 zilverstukken. Staat er letterlijk. Hier wordt de Heer Jezus als het ware betaald als een slaaf. Hij was een slaaf. Hij was de minste slaaf. De Heer Jezus werd als het ware met slavengeld betaald. En dan zien we dat de Heer dat bespottelijk maakt en zegt, werp dat de pottenbakker toe. Een heerlijke prijs waarop ik hunnezijds geschat ben. En ik heb de 30 zilverstukken genomen, vers 13, en dat in het huis des Heeren de pottenbakken toegeworpen. Nou, we weten dat hier in Matthäus 26 het een en ander over geschreven staat. En misschien wel goed om dat heel even erbij op te slaan. Matthäus 27 bedoel ik. En dan heb ik een vraagje voor u. Er staat in vers 3, Matthäus 27 vers 3 tot en met 10... Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. En er zit dus wel zo'n 600 jaar tussen, hè, wat ik nu lees en wat we uit Zacharia gelezen hebben. Daar hij zag dat hij veroordeeld was en hij bracht de 30 zilverlingen aan de overpriesters en de oudsten terug. En hij sprak, ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden. Maar ze zeiden, wat gaat ons dit aan? Wat een herder, hè? Wat een herders van die tijd, hè? Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat er van komt. En de zilverlingen in de tempel werpende verwijderde hij zich waarop hij heen ging en zich verhing. Petrus die schrijft, zegt hierover in Handelingen 1 en hij is voorovergevallen op de rots en zijn ingewanden die zijn over de rots uitgespreid. En nou, het is een vreselijk verhaal wat Petrus hierover vertelt en dit is bekend geworden in heel Jeruzalem staat er. En dan staat er, en de overpriesters namen de zilverling en zeiden, wij mogen dit niet in de offerkist doen. Wat zijn ze toch netjes, hè, die overpriesters. Want het is bloedgeld. En ze namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakken te kopen. De begraafplaats voor de vreemdelingen. En daarom heet het land de bloedakker, tot heden toe. En dan komt er een vraagje voor u. Want dan staat het, toen werd vervuld hetgeen gesproken werd door de profeet Jeremia. Toen hij zeide, ze namen 30 zilverlingen, de geschatte waarde van de schatten die zij geschat hadden van de kinderen Israëls. Kunt u mij vertellen waar dat in Jeremia staat? Oei. Het werd vervuld wat Jeremia gezegd heeft. Maar waar staat het in Jeremia? Laten we eens kijken of we goede Bijbelkennis hebben. Ik zal u niet vermoeien. Maar het staat helemaal niet in Jeremia. Foei, foei. Je kunt het tevergeefs gaan zoeken in Jeremia, maar je vindt het niet.
Er staat wel een verwijzing naar Zacharia.
Ja, maar niet naar Jeremia.
Is Jeremia al soms?
Nee, ook niet. Nou, dat is een fout in de Bijbel, hè? Jammer, hè?
Ja, bijna.
Nou, als u nou het zoeklicht leest, er liggen nog een paar bijna nieuwe nummers. Het voorlaatste nummer ligt nog in het vakje. Dan zult u daar over 2 weken, het antwoord vinden. En het antwoord geef ik u nu niet. Oh. Dus dan moeten we even geduld hebben. Wat zei je, Albert?
Ik zeg het even, brieven van de postcode moet er even binnen.
Ja. Maar dan zult u ontdekken dat het toch geen fout is. Misschien komt u er zelf nog uit. Maar ja, het is wel heel wonderlijk hoe de Bijbel in elkaar steekt. Goed. Oké. We houden het hierbij. Dit is een Bijbelstudie met een open eind. Goed. Ja.
En ik dacht u op de antichrist te noemen, maar hier gaat het op de regio over. De Heer.
Ja. Daar wordt heel slordig in dit gedeelte inderdaad omgegaan met hoofdletter en kleine letters. Ja. Maar goed, in de oorspronkelijke taal wordt helemaal niet gebruik gemaakt van hoofdletters en kleine letters. Dat is allemaal van de vertaler uit of we een hoofdletter zetten of een kleine letter. Dus dat is best wel een beetje moeilijk. Ja. Maar we mogen. Juist in dit gedeelte wordt heel duidelijk dat we te maken hebben met de herders van deze wereld. Maar wij kennen de herder die de staf van lieflijkheid en de staf van samenbinding hanteert. En wat geweldig dat we de liefde hebben leren kennen bij deze herder. En dat samen, dat we één zijn in Christus, die ene kunnen in Christus. Geweldig om dat te mogen weten. En vreselijk voor hen die denken het zonder God te kunnen, maar uiteindelijk slachtschapen worden. En onder het oordeel van God terechtkomen. En wat dat betreft hebben we een geweldige opdracht.
Er is een mooi gezegde van, waar liefde is, is geen macht. En waar macht is, is geen liefde.
Ja, ja. Dat is mooi. Ja.